Ja, lieve mensen, goedemorgen allemaal. Vooral de enorme hoeveelheid kinderen in de gemeente. Leuk om te zien dat jullie er zijn. En jullie denken nu, was het maar vast afgelopen. He, want nu gaat iemand iets heel saais doen. Ik moest onder de aanbidding denken aan de laatste keer dat ik heb gehuild. Dat is nu 1 jaar en 2 maanden geleden. Dat was de eerste nacht die ik doorbracht in iets wat later de Vluchtkerk zou worden. En ik was in Amsterdam in een kraakpand en samen met een vriend van me. En ik kwam in chaos terecht. En daar was een hele grote groep, allemaal donkere mensen. En die donkere mensen die kwamen ergens vandaan waar lijden was en waar pijn was, in de hoop in een land te komen waar zij opgevangen zouden worden. En waar mensen zouden zeggen, hey, welkom hier. We kennen je lijden, we weten van je bestaan. Maar niks was minder waar. Deze mensen werden de straat op gegooid en moesten zelf maar zien hoe ze in hun levensonderhoud moesten voorzien. En ik sliep op een zaal met allemaal mannen uit Somalië. Wat kunnen die snurken, zeg? En ik kon niet slapen, want onder in de kelder van het pand was een of ander drum and bass dancefeest aan de gang tot 4 uur 's morgens. En die Somalische mannen sliepen daar gewoon doorheen. En ik was op dat moment in een soort rollercoaster van emoties en ik begreep het probleem niet en het raakte me. En de volgende dag op zondag gingen we met een aantal van hen naar een kerk toe. Dat was Maranatha Ministries in Amsterdam. Heeft een van jullie daar wel eens van gehoord? Nou, dit is een blanke kerk waar mensen vooral dansen onder de douche als niemand kijkt. Maranatha Ministries is een hele andere kerk. Daar komen overwegend donkere mensen die, als ze naar de kerk gaan, zich aankleden alsof ze naar de koningin gaan. Dat is fantastisch om te zien. Prachtige vrouwen met schitterende, felle jurken aan. En de enige blanke mensen daar waren de mannen die met zo'n prachtige vrouw waren getrouwd. En dat was heel, heel grappig. En de aanbidding was zo explosief dat ik echt heb zitten huilen. Het contrast tussen de nacht van vermoeidheid en onbegrip en de warmte en met name ook de kracht van het evangelie. Dus dank jullie wel. Ik dacht nog wat leuk, wordt de kerk eindelijk multicultureel? Maar nee dus, ik ben gek op multiculturele kerken. Maar nou ja, fijn om jullie hier te hebben. Jongens en meisjes, wie van jullie gaat er wel eens naar een camping ergens in het buitenland in de zomervakantie? Ja, ik zie allemaal hele oude jongens en meisjes, maar ook jonge jongens en meisjes. Ja, ja, het is dat poppenspel, denk ik, hè? Wie van jullie? Steek eens even je hand op. Ja, ja, allemaal camping. Nou, misschien ken je dat gevoel wel dat je 's morgens opstaat en je wordt wakker in je caravan of in je tent. En dan slent je zo een beetje op je slippers naar het washok. En daar staan, nou ja, in mijn geval dan ook allemaal mannen. En als je een vrouw bent, staan er allemaal vrouwen. Die staan zich allemaal mooi te maken. En dan het eerste wat ze daarna doen, is dat ze doorlopen naar een centraal punt op de camping. En dat is namelijk het punt waar alle mensen zich een aantal keren per dag om verzamelen. Welk punt zou dat kunnen zijn? Denk eens na. Ja, wifi, maar dat is... wifi. Je moet iets terug in de tijd, toen er nog geen wifi was. En dat mensen zich rond een centraal bord verzamelen om te kijken... Het weer, ja precies. De campings waar ik altijd kom, daar hangen allemaal van die briefjes met de vooruitzichten. Nou moet je weten dat ik normaal gesproken het hele jaar door eigenlijk nooit geïnteresseerd ben in het weerbericht. Behalve op de camping. Als ik een keer op vakantie ben, dat gebeurt niet zo vaak, slechts 1 keer per jaar meestal, dan kijk ik op dat mededelingenbord en dan bekijken we de verwachtingen voor de komende tijd. En dan hopen we met z'n allen dat het mooi weer wordt. Want daar strekken we ons naar uit. We hoorden dat net ook toen gevraagd werd van welke seizoen daar hou je. Er waren een aantal mensen die zeiden winter. Nou, daar wordt een aparte pastorale groep voor opgericht, heb ik begrepen. Maar zomer, lieve mensen, daar zijn we voor gemaakt, denk ik. Ik bedoel, als het lente wordt en de eerste zon en de geuren komen los, dan ontwaken we als het ware. En in de zomer, dat licht is helemaal fantastisch om daarmee geconfronteerd te worden. En licht en zon is in de Bijbel ook een thema. In het Johannes-evangelie gebruikt Johannes heel veel dit soort begrippen als licht en duisternis om aan te tonen wie Jezus werkelijk is. Johannes maakte werk van in zijn evangelie, het verhaal wat hij schreef over wie Jezus is, om te laten zien dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij in heel veel verhalen die hij vertelde, dat wilde laten zien aan de mensen. En ik wil met jullie 2 schriftgedeelten lezen. 2 stukjes uit de Bijbel. De eerste hoef je niet op te zoeken. Die bedacht ik me even net ter plekke. En de andere die mag u vast opzoeken is Johannes 9. Johannes 9. En ik lees voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar de tekst die ik daarbij bedacht, naar aanleiding van de aanbidding, dacht, dit is toch eigenlijk wel een tekst waar ik eigenlijk niet over uitgedacht laat. Openbaring 21 vers 5. Daar lezen we, en hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Even kort uitstapje, er is wel eens verwarring over, in de zin van, dan komt er nou een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, dat, ik geloof niet dat de Bijbel dat leert. Het gaat om een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. God zegt niet, kijk eens, ik maak allemaal nieuwe dingen. Hij maakt alle dingen nieuw. God is de herscheppende God en dat lezen we ook in Johannes 9. Dat ga ik met u lezen. Bekend verhaal over de genezing van een blind geborene. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. En zijn leerlingen vroegen, Rabbi, meester betekent dat, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En na deze woorden spuwde hij op de grond met het speeksel, maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. En Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Tot zover. Kort verhaal. Het verhaal gaat nog veel verder over deze man. Heel gedoe. Het is op de Sabbat. En het was allemaal gedoe, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Kort verhaal. Jezus en zijn discipelen zijn op het tempelplein. En wat, of nou niet op het tempelplein, ze zijn vlakbij de tempel. En vlakbij de tempel hielden zich allerlei mensen op die ziek waren of arm waren. En moet je voorstellen dat dit de tempel zou zijn, dat is het natuurlijk niet. En maar dat hier op het schoolplein allemaal mensen zitten, allemaal zieken en kreupele mensen en hele arme mensen in vodden en lompen gekleed. En als wij dan naar de kerk gaan of uit de kerk komen, ja, dan voelen we ons toch wat anders. En dan zijn we wel bereid misschien om hen ook wat aalmoezen te geven. Een gift of een paar euro in hun handen te drukken. Nou, dat was eigenlijk de gedachte die die mensen ook hadden. Dus rondom dat tempelgebied wemelde het van mensen die ziek waren en mensen die arm waren. En dan is daar zo'n rare situatie eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ontstaat daar zo'n heel raar gesprek over iemand die als blinde is geboren. Vanaf het moment dat hij geboren is, blind is. En dan vragen de leerlingen van Jezus aan Jezus van, Rabbi, wie heeft er nou eigenlijk gezondigd? Is het deze man zelf, een blind geborene, moet je even vasthouden? Of gaat het hier om zijn ouders die hebben gezondigd? Want ja, als iemand ziek is, dan moet hij dus wel gezondigd hebben. Of moet er zonde in het spel zijn? Ik hou heel erg van Engels voetbal. Zijn er hier ook kinderen die van voetbal houden? Bijna niet. Nou, een paar. Ja, die achterin. Hey, hoe is het? Ik hoorde je net bij het poppenspel. Cool, man. Hey. Nou, voetbal is iets waar ik ontzettend van hou. En het was in 1999 dat ik naar de radio luisterde. En toen viel ik midden in een gesprek over een belangrijk figuur die ontslagen was in Engeland. En het verhaal was dat deze persoon in de media, in een interview in de Times, gezegd had dat mensen die gehandicapt waren, mensen die ziek waren, dat dat het gevolg was van zonde in een vorig leven. Toen dacht ik van, dat is apart. Want zoals het gesteld werd, was het natuurlijk typisch hindoeïstisch. Hindoeïsme is een andere vorm van geloven en daar geloven mensen in reïncarnatie. Dat betekent dat je eigenlijk steeds weer opnieuw geboren wordt. En als je dan een goed leven hebt geleid, nou, dan kom je als een stukje beter mens op deze wereld. En heb je een slecht leven geleid, nou ja, dan krijg je daar straf voor. En dan is je volgende leven nog eens moeilijker en vreselijker. En toen dacht ik van, wie zou dit nou eigenlijk gezegd hebben? Zou dit nou een bekende politicus geweest zijn? Of zou dit nou een bekende filmster geweest zijn? Want er was veel ophef over in de Engelse media. Maar het bleek te gaan om Glenn Hoddle. Heel veel van u kennen hem niet meer. Maar Glenn Hoddle, daar was ik als jongetje fan van. Glenn Hoddle was de beste middenvelder die Engeland ooit gehad heeft. Speelde bij Tottenham Hotspur, later bij Chelsea. En in 1999 was hij de bondscoach van het Engelse elftal. En toen hij dat gezegd had, stonden terecht allerlei belangenverenigingen op van gehandicapte en zieke mensen. En die zeiden, dit kan niet. Want het aardige is dat Glenn Hoddle helemaal geen hindoe is, maar hij is christen. Dat was heel vreemd. Nou, zo'nzelfde soort gesprek eigenlijk komt hier ook een beetje voorbij. He, je kunt je voorstellen, er zijn heel veel mensen rondom dat tempelgebied. En er wordt dan gesproken over wie er nou gezondigd heeft. He, dus het gaat niet om reïncarnatie. Daar geloven Joden namelijk helemaal niet in. Maar er speelde wel iets anders. De Joodse rabbijnen hadden bedacht dat op basis van het verhaal van Jacob en Esau in Genesis 25 het kennelijk mogelijk moest zijn dat in de baarmoeder sprake was van zonde. He, zoals Jacob de hiel van Esau vasthield, wat als een zondige daad werd gezien en waar een heel verhaal uit ontwikkeld wordt. En als je het verhaal kent, dan zul je dat een beetje snappen. Ja, maar dat er in de baarmoeder dus een mogelijkheid was om te zondigen. En dat was de gedachte die de discipelen hier als het ware ook uitwerken en aan Jezus ook voorleggen. Rabbi, wie heeft hier gezondigd? Want ja, hij is ziek en moet dus sprake zijn, zou je zeggen, van zonde. Hij zelf of zijn ouders. Aan dit verhaal vielen me eigenlijk twee belangrijke dingen op toen ik dit verhaal bestudeerde. In de eerste plaats merk ik dat de discipelen vooral met deze blind geborene opgaan als een objectles. He, met andere woorden, zij lopen daar langs, ze zien die man, was waarschijnlijk een bekende en zij wisten van hem, hey, dit is iemand die niet later blind is geworden, maar hij is al blind geboren. En dat ze hem gebruiken als illustratie om eens even lekker een mooi diep theologisch punt, een scherp ding te bespreken. Is hij het nou die gezondigd heeft of zijn het zijn ouders? En hoe zit het met ziekte en gezondheid? En het gaat hen blijkbaar helemaal niet zozeer om die blindgeborenen. Ze willen vooral weten hoe de dingen komen zoals ze gekomen zijn. Misschien heeft u of heb jij dat gevoel ook wel eens als het gaat om ziekte en zonde. Als we gezond zijn, dan is het heel gemakkelijk om prijs de Heer te roepen. En als het ons goed gaat, dan voelen we ons ook gezegend en dat zijn we ook. He, dat is ook in beginsel natuurlijk niks mis mee. En als we ziek zijn, en misschien heeft u ook wel zo'n periode gehad dat je ziek werd, en het werd nogal wat ernstig, en dat je dacht van, hey, hoe zou het eigenlijk tussen mij en God zijn? Zou dit eigenlijk een reactie zijn op basis van iets wat niet helemaal in orde was tussen God en mij? En op zich vind ik dat een gezonde gedachte. Alleen zou je dat niet alleen moeten doen als je ziek bent, maar gewoon elke dag. Als je de dag afsluit met de Heer in je avondgebed, en dat je dan denkt van, Heer, was er nou vandaag iets in het leven wat mij nou verder van u afbracht? En want als je dat gaat doen als je een keer ziek wordt, ja, dan ben je misschien al jaren ben je van God vervreemd. En dan is het een heel eind teruglopen. Maar als je dat gewoon elke dag doet in je gebed, zeg Heer, Psalm 139, is er in mij een weg die van u afleidt, breng mij dan weer terug op de eeuwige weg. En de reactie van Jezus is verrassend op deze vraag. Het lijkt wel of Jezus helemaal geen zin heeft in getheologiseer. En Jezus maakt een einde aan dat simplistische gedachtegoed van de discipelen. Hij had dat simplistische wereldbeeld en hij zegt iets wat heel simpel is, niet deze, nog zijn ouders. Alsof Jezus wil zeggen, jongens, de wereld is complexer dan dit. Natuurlijk is ziekte soms het gevolg van zonde. Maar als je het omdraait en je zegt elke ziekte is het gevolg van zonde, dan heb je zo'n simplistisch wereldbeeld van oorzaak en gevolg. En dat lijkt een beetje op een cola-automaat. Dus ik zie er achterin zijn automaat staan. En als je daar een euro of zo ingooit en je drukt op het cola-knopje, wat komt er dan uit? Cola. In de meeste gevallen als hij het doet. Koffie, ja, dat kan ook, ja. Ik kan niet hier vandaan zien wat voor automaat het is. Maar zo kun je denken. Dat je goede daden, als het ware ook weer, vanuit een soort machinerie die deze wereld is, ook weer het goede op jouw pad brengen. En dat is toch eigenlijk een beetje wat mensen die in The Secret geloven. Dit heeft helemaal niks met de Bijbel te maken. Het is een beetje zoals, je had dat vroeger in de computer, de softwareprogrammering, had je zoiets van garbage in, garbage out. Als je rommel in je computer programmeert, als je rommel in je data in een computer stopt, dan krijg je er ook rommel uit. Zo simpel is het eigenlijk. Maar Jezus geeft aan, zo simpel is het hier niet. Er spelen hier blijkbaar hele andere dingen. Misschien wel gewoon de chaos en ellende waar deze wereld in zit. En dan is er een groot verschil tussen wat Jezus doet en wat de discipelen doen. De discipelen willen vooral praten over deze mens, deze onwaardige mens, blind geboren. Hij mocht daardoor de tempel niet in. Hij was buitengesloten en misschien was hij ook wel vreselijk gepest als kind. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Onwaardig. Ja, als je dat naar onze tijd zou brengen, dan zou je zeggen van nou, dat was echt typisch zo iemand die werd nooit gekozen bij de gymles. Het altijd overgeslagen. Misschien zitten hier wel mensen die gepest zijn en weten hoe het voelt om getreiterd te worden en gepest te worden. Net zoals die ene pop net daar. Ja, die eigenlijk het gevoel had van nou, ik kan eigenlijk helemaal niks. Maar wat Jezus doet, is iets veel moois. Hij praat even kort over de vraag van de discipelen. En hij begint deze mens te herstellen. Hij herschept deze mens. Ik geloof dat we in de Bijbel kunnen zien dat heelheid Gods droom voor mensen is. Heelheid is Gods droom voor mensen. En deze mens is niet heel. Deze mens is gebroken, deze mens is stuk en deze mens heeft onwaardigheid toebedeeld gekregen door zijn omgeving. En Jezus herschept deze mens tot een nieuwe schepping. Hij maakt hem tot nieuw. Dat is prachtig om te zien wat Jezus hier doet. Dat geeft ook te denken. Hoe gaan wij vaak om met mensen die anders zijn dan wij? We hebben de vervelende neiging om onszelf als een soort middelmaat te nemen. En alle mensen die daar dan wat van afwijken, links of rechts, die zijn anders. En we kunnen die mensen een gevoel van onwaardigheid geven. Ik zie dat heel veel op televisieprogramma's, waarin je uit moet blinken om applaus te krijgen. Maar als je middelmatig bent, joh, wat heb je er überhaupt te zoeken? Programma's waarin mensen die door allerlei omstandigheden te dik zijn geworden en zich voor het oog van iedereen afmatten, waar iedereen een gevoel bij heeft. Ja, ik snap dat je zo in elkaar zit. Wat zijn dat? Wat doet dat met onze cultuur? Hoe gaan wij om met de onwaardige mensen in onze samenleving? Geven we hen de waardigheid terug, zoals Jezus dat deed? Of praten we, net als de discipelen, vooral over hen? De een is te dik, de ander is te dun. De een is lelijk en de ander is knap, maar ja, wie bepaalt dat eigenlijk? De een is rijk, de ander is arm. De een heeft benen, de ander heeft geen benen. Dan wordt het al wat zichtbaarder. De een is gezond, de ander is ziek. En wat kan er een onwaardigheid bestaan? Maar Jezus komt in actie. Hij praat niet langer, maar hij komt in actie. En wat Jezus, als hij in actie komt, feitelijk laat zien hier, is dat hij God is. Dat vind ik bijzonder in dit verhaal. Jezus laat in dit verhaal heel duidelijk zien dat hij God zelf is. En niet zozeer door de genezing, maar vooral door de verpakking van de genezing. De manier waarop hij de genezing verpakt. En je kunt je afvragen, waarom zegt Jezus ineens in het midden van dit verhaal, een beetje onverwachts, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Wat hebben jullie daarvoor gedachten bij? Als Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld, wat voel je daar dan bij? Ik ben het licht voor de wereld. Wat denk je aan? Zomer. Ja, ik denk niet dat Jezus dat bedoelde. Vrijheid? Oké. Okay. Licht? Zicht, ja. Wijsheid, vertrouwen, leven. Kennis? Waarheid, oké. Okay. Licht voor de wereld, ja. Ik denk dat als Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld, dat hij daardoor heel duidelijk laat zien wie hij is. Namelijk, dat licht is een soort rode draad in het verhaal van de Bijbel. In Genesis 1 lezen we dat God hemel en aarde maakt. Hij maakt dan alles wat er is en dan begint hij met wat? Hij begint met het scheppen van het licht. Hij zegt dan, er moet licht komen en er was licht. En vanuit dat licht wat God creëert, maakt hij de hemel en de aarde en alles wat leeft. Dus dat licht is voor God heel belangrijk. Dat licht is ongelooflijk belangrijk. He, dat vind ik het mooie aan dat scheppingsverhaal, dat God op dat moment orde brengt in die chaos. En dan zie je ook in Genesis 1 dat God zijn tijd niet verdoet, als het ware, met uitleggen hoe dat zit. Waarom is het dan donker? En waarom zien we niks? Hij gaat helemaal niet in op het feit, op het waarom van het donker. Of hij beschrijft de chaos op dat moment helemaal niet. Maar hij kiest ervoor om het licht te maken. En vanuit dat licht creëert hij een hele schepping. En als gevolg daarvan een nieuwe wereld. Het is alsof Johannes zegt, kijk naar deze mens. Hij doet precies datgene wat zijn vader doet. Degene die hem gezonden heeft. En zegt Jezus, er komt een nieuwe nacht, een nacht waarin niemand kan werken. En dan wijst hij natuurlijk naar zijn lijden en sterven. Uiteindelijk ook de opstanding. Maar op dit moment creëert Jezus in dit verhaal wat we gelezen hebben, een nieuwe wereld van licht en genezing. En dat is mooi, want dat is het verhaal van God. God schept licht. Het verhaal van God begint met het maken van het licht. En van daaruit de hele wereld. En in Genesis 3 is daar de zondeval. En dan komt er weer duisternis. En dan begint God drie mensen te roepen. Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob krijgt later een andere naam, namelijk Israël. Daar komt een heel volk uit. En wat zegt God tegen Israël? Jullie zijn het licht voor de volken. En dan gaat het niet helemaal goed. Want die zijn veel met zichzelf bezig. En die kunnen dat plan van God niet goed uitwerken. En dan komt Jezus. En die zegt, ik ben het licht voor de wereld. Als Jezus gestorven is, opgestaan en in de hemelvaart naar zijn vader gegaan, dan geeft hij aan dat zijn volgelingen het licht voor de wereld zijn. Voel je hoe diep dat gaat? Dat gaat veel dieper dan alleen maar symbolische taal. Jezus laat hier zien, en ik geloof dat de Joodse luisteraars van dat moment dat heel goed begrepen, dat hij de scheppende God is. Dat hij degene is die deze wereld herschept, aan het herstellen is. En dan dat gekke stukje in dat verhaal, dat rare stukje, dat genezen van die blindgeborene. Wat doet Jezus dan? Hij spuugt op de grond en hij smeert de aarde tot een papje en hij doet het papje op het gezicht van deze onwaardige mens. Dat is ook interessant. Hij gebruikt aarde om te herscheppen. Ook dat doet me weer denken aan dat scheppingsverhaal. Want als God de eerste mens maakt, waar maakt hij die mens dan van? Uit aarde, precies. Uit de grond. Adama in het Hebreeuws betekent ook aarde. He, dus de naam van Adam is daarvan van afgeleid. He, die mens is gekoppeld aan aarde. En wat hij hier doet, hij gebruikt de aarde, smeert het op het gezicht van deze mens. En herschept deze mens, als het ware, tot een nieuwe persoon. Wat prachtig is dat. En dan stuurt hij hem naar Siloam, ook zoiets moois. Er staat er al bij, in onze taal betekent het gezondene. Siloam, dat was een vijver. En daar kwam door het kanaal van koning Hiskia, kwam er water de stad in. Dus dat water was gezonden, als het ware, naar Siloam. En dat gaf het leven. Dat is mooi, hè? Dus Jezus gebruikt het beeld van wat de Joden op dat moment eigenlijk al wisten. Namelijk dat dat water leven gaf en gezonde is. En zo gebruikte hij dat eigenlijk ook in deze genezing door duidelijk te maken. Ik ben gezonden van mijn vader naar deze aarde om hier, als het ware, nieuw leven te geven. Dat licht wat we mogen zijn, dat moet worden doorgegeven aan anderen die in duisternis wonen. Dat licht van Jezus Christus, dat licht van God, dat licht ook van de Heilige Geest, mogen we doorgeven aan anderen. In de Russisch-Orthodoxe kerk is het paasfeest een geweldige happening. Ik weet niet, is er iemand van u wel eens bij zo'n dienst geweest? Ja, die meneer. Fantastisch, duurt een nacht lang. Ik ben een keer in een Syrisch-Orthodoxe kerk geweest en ik dacht van laat ik op tijd komen. Het begon om 10:00 s'avonds en ik was een van de weinigen. En wat doen ze daar? In die nacht, daar lezen ze een bepaald Bijbelboek. En ik kwam daar binnen en de voorlezer begon met het lezen van Handeling 1. Ik dacht, dat is mooi. En Handeling 1 kwam Handeling 2. Ja, zo, dat is mooi. Wel een lange lezing. Ja. Handeling 3. En zo langzamerhand werd die hele nacht werd het Bijbelboek Handelingen voorgelezen door verschillende mensen. En er is een moment in die liturgie waarop het licht in de kerk ook uitgaat. Als symbool van de dood als het ware. En dan loopt de hele gemeenschap buiten om de kerk heen. Ik geloof 7 keer. Ik kan me niet meer precies herinneren hoeveel keer. En dan wordt er ook, dat stort het niet in trouwens. Dat zal wel een ander getal zijn. En dan wordt er op de deur gebonsd. Op het moment zeg maar dat de priester dan weer de kerk in is, dan wordt er een kaars in het licht van de opstanding van Jezus aangestoken. En dan baat die kerk in het licht van 1 kaars. En alle aanwezigen krijgen een kaars en mogen hun kaars dan aansteken aan het licht van Jezus. Dan moet je je voorstellen hoe dat er uit de hemel uitziet. In een donkere nacht, je zweeft als het ware boven de aarde. Daar ga ik nu niet over in. Je zweeft boven de aarde. En dan zie je een kerk en daar brandt een flauw lichtje. En ineens komen daar ontelbare lichtjes als het ware uit die kerk. En die verspreiden zich over die hele aarde. Iedereen neemt dat licht van Jezus als het ware mee naar huis, de donkere wereld in. Wat een prachtig gezicht is dat. En je ziet de lichtjes het spoor vormen in het donker. Tot eer van God. Ik geloof dat Gods droom is dat mensen heel worden. Ik zou je willen vragen deze morgen, wat zou u nou op dit moment bij de Heer Jezus willen brengen, zodat Hij dat heel kan maken in je leven? Misschien je relatie die zo mooi begonnen was en die wat stuk is gelopen. Misschien het kind wat je graag had willen ontvangen, maar nooit hebt gekregen, de eenzaamheid. Misschien de partner waar je zo intens naar verlangt en naar zoekt, maar die nog niet gekomen is. Misschien de gebrokenheid van het gezin waar je uitkomt. Of wat dan ook. En ik zou je willen vragen om die vraag ook te doordenken. Ik zou willen vragen of de band naar voren wil komen. Dan sluit ik af met gebed. En achter in de zaal zullen we zo wat mensen neerzetten. Ik zal er zelf ook zijn. En ik zou willen vragen, als je nou het gevoel hebt dat je iets bij de Heer Jezus wil brengen wat gebroken is, net als die blind geborene als het ware, waarin dingen stuk zijn, waarin je voelt van ik ben niet heel in mijn leven, dan geloof ik dat God u ook wil helen. En loopt u dan naar achteren, naar de mensen die daar zullen staan, om met u te laten bidden ook. Want soms is het zo goed om dat gewoon eens te delen. En te zeggen, weet je, als je me kent hier in de gemeente, ik ben best een vrolijke man of een vrolijke meid. Maar diep van binnen, weet je, daar doet het pijn. Diep van binnen daar zit ook een stukje duisternis. En diep van binnen voel ik me soms net als die onwaardige, die blind geborene. Dan zou ik je willen vragen, sta dan gewoon op en loop naar achteren om met je te laten bidden. Heer, ik wil bidden voor ons allemaal. U kent onze biografie zoals we hier zitten. U weet waar we vandaan komen. U weet wie we zijn en wat er in ons leven allemaal gepasseerd is, waardoor we ons vaak incompleet voelen. Waardoor we ons soms ook onwaardig voelen. Heer, dan kunnen we er heel lang over praten. We kunnen praten over hoe het zo gekomen is en hoe je familie in elkaar zat. En we kunnen leren begrijpen hoe het komt dat jij je zo voelt. Maar dan zijn we soms net als de discipelen. Als we willen praten over hoe het gekomen is en wie daar de oorzaak van is. Maar u laat zich daardoor niet vangen. U praat niet al te lang. En u bukt zich op de grond en u spuugt in de aarde. En u herstelt mensen daar waar wij niet kunnen komen als mens. Maar u wel, want u bent God, Heer Jezus. En ik bid, Heer, voor mijzelf en mijn gebrokenheid en mijn broeders en zusters hier. Als er dingen zijn in ons leven die duister zijn en waar pijn is en waar verdriet is en waar bijna niemand iets van weet. Dan bid ik, Heer, dat u wil komen met uw Heilige Geest. Om juist op die plek, als het ware, ook de modder van herstel aan te brengen. Zodat het afgewassen kan worden. En dat we hersteld mogen zijn. Want ik geloof met heel mijn hart, Heer, dat u op zoek bent naar mensen. Om heel te maken. Zodat we uw licht mogen doorgeven aan deze wereld. Want Heer, wat zijn we maar met een klein clubje. En wat zijn die kerken om ons heen maar met een klein clubje. En wat is deze wereld groot. Wat zijn er veel mensen die u nog niet kennen. En Heer, wat is het uw verlangen om deze mensen te herstellen, te verzoenen met uw Vader en nieuw leven te schenken, zodat ze mogen leven tot in eeuwigheid. Gebruik deze mensen, Heer, hier in Gouda, om dat licht van uw evangelie te verspreiden. En te zeggen, er is verzoening te vinden bij Jezus. Voor je pijn en voor je verdriet en voor je boosheid. En voor de dingen die je misschien zelf hebt verprutst. Maar blijf er niet mee zitten. Heer, wees zo tot zegen in deze gemeente. Door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we u mogen aanbidden. Zoals we net ook iets hoorden. Heer, als we echt bevrijd mogen zijn, dan kunnen zelfs witte mensen dansen, geloof ik. Dan kunnen we opstaan en dan kunnen we zeggen, halleluja Heer, u bent groot. Het is uw naam die waard is om aanbeden te worden. En het is mijn leven wat ik wil geven in dienst van uw koninkrijk. Het koninkrijk van herschepping. Het koninkrijk van de dingen die nieuw gemaakt worden. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen.